Welkom bij een nieuwe episode van Dokters en Wetenschap. Zoals altijd met...
Jan Goetemoed.
En mezelf, Bart van den Kieboom. Vandaag zijn we op bezoek bij de VZW FARA. FARA is een organisatie die mensen die geconfronteerd worden met een ongeplande zwangerschap verder helpt. En bij ons zit vandaag Silke Brands. Welkom, Silke.
Hallo.
Hey. Misschien even inleiden hoe het komt dat we met Dokters en Wetenschap bij jullie terecht zijn gekomen. Dat moet ik even voor de luisteraars verduidelijken. Dus we zaten eind vorig jaar toch met een debat ook in de media en in de politiek over abortus. En het viel ons toch op dat dat een gevoelige kwestie was, waar meestal in pro en contra's over werd gesproken. Je bent voor of je bent tegen. En ik vroeg mij altijd af, ja, maar er is een heel traject dat er bij een ongeplande zwangerschap komt kijken. En we zijn online een beetje opzoeking gaan doen en we zijn bij jullie terechtgekomen. Dus mijn eerste vraag eigenlijk is, Silke, FARA, wat doen die eigenlijk?
Wij zeggen altijd, wij luisteren, informeren en begeleiden bij zwangerschapskeuzes. Maar waar dat eigenlijk op neerkomt, is dat wij vrouwen en hun relationele omgeving, dus iedereen die ook bij die vrouw betrokken is, dat die hier welkom zijn als zij met een zwangerschapskeuze geconfronteerd worden. Dat kan zijn omdat die zwangerschap ongepland is, maar ook omdat er misschien een diagnose is vastgesteld bij het kindje. Maar altijd in de context van, we weten niet goed, willen we de zwangerschap verder zetten of niet. En wij zijn er dan voor de mensen zelf, maar ook voor hun hulpverleners. Dus we willen ook hen ondersteunen om die vrouwen te begeleiden. En we proberen ook op maatschappelijk vlak, als onze thema's in de media komen, of als we voelen dat daar iets rond leeft, toch ook wat te sensibiliseren. In de hoop dat we dan eigenlijk de vrouwen die die beslissingen moeten maken, kunnen helpen om een zo goed mogelijke keuze te maken, een keuze waar dat zij mee verder kunnen en waarin dat ze zich ondersteund voelen door hun omgeving, maar ook door de maatschappij. En zo hopen we dan dat we het risico op verwerkingsproblemen of moeilijkheden achteraf zo klein mogelijk kunnen houden.
Oké, er is dan ook een echte nood aan jullie organisatie.
Ja, ik geloof van wel. Hè. Ik denk, wij zijn uniek in die zin dat wij niet verbonden zijn aan een abortuscentrum of niet verbonden zijn aan een ziekenhuis. Wat mensen soms toch het gevoel geeft van alle deuren staan nog open. Soms de stap zetten naar een abortuscentrum geeft mensen al het gevoel van, ja, dat moet ik al gekozen hebben. Ja. Dat is niet voor iedereen zo, maar wel voor een beperkte doelgroep. En daarnaast denk ik ook dat wij de unieke insteek hebben om het zingevingsstuk en het existentiële stuk van zo'n keuze, om dat ook wel echt mee te nemen en daarop in te zetten.
Dus heeft FARA een eigen standpunt of een eigen agenda? Of is het meer dat u die mensen die bij u komen, en vooral natuurlijk die vrouwen, ondersteunt een beslissing te nemen? Maar ja, niet per se welke beslissing?
Nee. Mensen kunnen hier terecht ongeacht de keuze dat zij maken. Wij hebben ook absoluut geen voor- of nadeel bij welke keuze dat zij nemen. Wij willen vooral dat zij een keuze maken, zoals ik daarnet zei, waar dat zij mee verder kunnen, dat zij in hun leven een plaats kunnen geven.
Ja, ik vind het wel vreemd dat in hetgeen wat nu gebeurd is in eind vorig jaar, in het politieke stelsel, dat dat eigenlijk vrij beperkt wordt besproken. Ik las onlangs nog een artikel over het taboe dat nog altijd rust op, en om het dan het woord te benoemen, abortus zelf. Heb jij daar ergens een verklaring voor hoe het komt dat we kunnen praten over euthanasie, we praten over transgenderschap, geen enkel probleem, al die zaken beginnen heel gelukkig maar mainstream te worden. Waarom nog altijd dat taboe in onze maatschappij?
Goh, ik denk dat abortus gaat altijd een moeilijk thema blijven. Ik denk afhankelijk van wat uw eigen religieuze of emotionele achtergrond is, of uw eigen ethische visie, hebben mensen wel een voorkeur of een aanvoelen van wat dat kan en wat dat niet kan. En ja, rond abortus, we vinden kinderen enorm belangrijk. Hè? Dus ik denk dat dat daarom toch wel zo verhit geraakt. En ik vermoed dat zolang het debat blijft gaan over baas in eigen buik of recht op leven, waar dat het toch vaak nog altijd rond gaat, dat we daar niet uit gaan komen. Ik denk, je gaat altijd mensen hebben die in die tegenovergestelde posities blijven staan. En wat dat dan jammer is, is dat zo het stuk van, maar wat hebben de vrouwen nodig die in die situaties terechtkomen en welke zorg moeten wij hen geven, dat wel wat naar de achtergrond verschuift. En dat is waar wij vanuit FARA toch altijd wel proberen op in te zetten, of dat we toch elke keer wel onder de aandacht willen brengen.
Ja, maar je zou kunnen zeggen dat doordat het toch een beetje in die moeilijk bespreekbare sfeer ligt, dat het voor vrouwen, of mensen die erbij betrokken zijn, moeilijk is om dan ook de stap te zetten om bij jullie terecht te komen. Dat dat eventueel zou kunnen helpen om dat meer bespreekbaar te maken, dat dan de deur ook makkelijker open gaat bij jullie. Open gaat sowieso, die deur staat open.
Die staat open,
absoluut. Ja. Dat is verkeerd verwoord, maar merk je soms dat mensen die bij jullie terechtkomen zeggen van, ik heb toch even moeten nadenken, ik durf het niet. Zijn dat zaken die je soms merkt, of valt dat mee?
Ja, het is natuurlijk wel een drempel. Hè. Niemand zegt graag, ik ben ongepland zwanger geworden, of ik overweeg een abortus. Dat zijn zaken waar inderdaad nog een taboe op rust. Ik denk dat er... Het gaat altijd over het taboe op abortus, maar er zijn heel veel taboes verbonden aan dat thema. Inderdaad, zoals ik net zei, taboe op een ongeplande zwangerschap. We weten dat 1 op de 4 zwangerschappen ongepland zijn, maar de meeste mensen gaan niet zeggen als ze hun geboorteaankondiging uitsturen, het was eigenlijk een accidentje en we hebben toch wat getwijfeld.
Ik verschot wel van dat cijfer.
1 op 4.
Dat verbaast me, dat cijfer. Ik verschiet ervan dat het zoveel is, 25%. En ik zag Jan jou ook even verbaasd kijken. Misschien dat je dat even kan toelichten. Wat vind jij ervan eigenlijk?
Ja, ik denk, het is een cijfer die verbazend hoog ligt, gezien dat men nog hedendaags een grote inspanning doet, al op school, al in zeer vroege leeftijd, goed in te lichten, de kinderen. En ook voorvoedingsmiddelen, dat ter beschikking staat. Maar het toont natuurlijk ook, seksualiteit is niet iets waar altijd elke ons verstand mee verantwoordelijk is.
Mm-hmm. Inderdaad. Ja. En ik denk ook, zo het stukje gepland, ongepland, dat zijn een beetje artificiële categorieën. Hè? Als ik zeg 1 op 4 is ongepland, dan wil dat zeggen dat er niet echt een gesprek aan vooraf gegaan is van gaan we nu aan kinderen beginnen? Of dat het niet echt zo'n bewuste keuze was, want nu stoppen we met anticonceptie en we gaan ervoor. Maar je merkt wel dat van die 25%, een kleine 40, eerst ongewenst is en later gewenst wordt, maar ook 30% al van in het begin gewenst is. Dus het was niet gepland, maar het mocht wel komen. Hè. En dan blijft er nog 30% over die zeggen van ja, voor mij is het ongewenst en blijft het ook ongewenst. En dat zijn de mensen die dan richting abortus gaan.
Misschien ook een bedenking die ik mij maakte. Het is zo dat inderdaad de seksuele opvoeding, en er wordt veel aan gehoord, maar ik denk ook dat ongewenste zwangerschap is niet alleen iets van jeugd, dat is van alle leeftijden, denk ik dan. Heb je daar cijfers over? Is dat echt van alle leeftijdscategorieën? Of hoe zie je, is er een verdeling van meer tiener, minder? Nee,
dus nu, toevallig deze week, eigenlijk vorige week, zijn de cijfers uitgekomen van de Nationale Evaluatiecommissie van de Abortuswet voor het eerst. Sinds 2012 hebben we nu recente cijfers.
8 jaar later.
Ja, en daar is nu heel duidelijk dat de meeste abortussen zich in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar bevinden, gevolgd door de dertigers. Dus het is zeker niet zo dat iets is voor alleen heel jonge meisjes. Ook bij vrouwen van 40 plus en soms nog in de 50 komen abortussen nog voor. Dus het is echt letterlijk van alle leeftijden.
Ja, het is ook iets wat ik me soms afvraag. Is het iets dat bijvoorbeeld ook gelinkt is aan een bepaalde demografische spreiding? Zijn er bijvoorbeeld daar ook tendensen in zien? Of is dat ook een... Je vindt dat zowel bij arm, rijk, alle mogelijkheden, alle landse provincies enzovoort. Er is niet echt een tendens in te treden. Het is voor iedereen...
Nee, ik denk het overkomt u ook. Hè. Ik denk dat... We weten ook dat 1 op de 5 vrouwen ooit in haar leven met een abortus te maken krijgt. Dus dan daaraan zie je al van dat is iets voor iedereen. Hè. De abortuscentra zeggen ook vaak van een vruchtbaar leven van 30 jaar, heb je 400 cycli waarin dat je zwanger kunt worden. En anticonceptie is nog altijd niet onfeilbaar. Hè. De recente cijfers tonen ook dat 15% van de vrouwen die een abortus ondergaan, zegt van ja, ik gebruikte mijn anticonceptie eigenlijk wel correct. Dus je zit natuurlijk ook altijd met dat falen van de wetenschappen, van de anticonceptie. Ja. Dus we gaan ze nooit helemaal kunnen vermijden, de abortussen. Maar daar staat geen leeftijd op of geen sociale klasse op. Hè. Als zo'n dingen gebeuren, dan overkomt het u gewoon.
Ik vroeg mij ook af, als dan... En nu komen we een beetje in het proces waar dat jullie dan mee werken. En het brengt mij tot eigenlijk een vraag die ik helemaal in het begin had moeten stellen, Silke. Wat doe jij zelf binnen de VZW?
Ik ben binnen de VZW degene die samen met mijn collega verantwoordelijk is voor het stukje prenatale diagnose. Mm-hmm. En een stukje het maatschappelijk sensibiliseren rond onze thema's. Dat doe ik hier.
Prenatale diagnose, ga je dat een beetje toelichten?
We hebben in België al een lange traditie van prenatale screening, waarmee dat we op zoek gaan naar is er een risico dat er iets mis is met dit kindje. En nu recent hebben we de NIPT, hè, daar is ook heel veel rond in de media geweest. Mm-hmm. En vrouwen moeten kiezen, willen wij al dan niet screenen, willen wij weten of er mogelijk iets mis is met ons kindje. En als ze dan een diagnose krijgen, dan staan ze voor de beslissing, willen we met deze zwangerschap verder of niet. Mm-hmm. En dat is een beetje mijn thema. Dus als er vrouwen zijn die met die keuze worstelen, dan komen ze vaak bij mij terecht. Ook als zij een keuze hebben gemaakt en ze hebben het lastig met de verwerking. Ja. En we hebben ook een werkgroep prenatale diagnose, waarbij dat wij met hulpverleners die in de Vlaamse ziekenhuizen werken 4 keer per jaar samenkomen om aan intervisie te doen, aan uitwisseling te doen, om het zorgtraject voor die vrouwen altijd maar te verbeteren eigenlijk.
En hoe ben je eigenlijk bij FARA terechtgekomen?
Ja, dat is eigenlijk heel grappig. Ik ben hier een beetje ingerold. Ik denk, als je het aan mijn collega's zou vragen, dan hebben die met veel vuur en interesse gesolliciteerd. En ik ben hier eigenlijk binnengekomen op een moment dat ze iemand zochten voor een vervanging in een zwangerschapsverlof. En ik dacht, oh ja, ik ga dat doen en we zullen wel zien wat het geeft. Ik had niet zo direct het idee, zwangerschappen, dat is iets dat mij interesseert of...
Wat ben je dan van opleiding?
Ik ben seksuoloog en filosoof en systeemtherapeut ondertussen. En ik heb eigenlijk moeten vaststellen dat de thema's hier eigenlijk een perfect kruispunt vormen van al die interesses. Ja, ja. Dus dat was heel verrassend om dat te ontdekken. Mm-hmm. En natuurlijk, het zijn ook thema's waarvan ik heb moeten vaststellen dat ik als mens en als vrouw en ondertussen ook als mama, dat die mij ook heel hard raken en mm-hmm. dat ja, mij ook een fijn gevoel geeft of een gevoel van zingeving in mijn job, dat ik net op vrouwen en koppels op die momenten in hun leven mee kan ondersteunen. Hè? Omdat die zwangerschappen of de keuzes daar rond, ja, toch zo, dat zijn kantelmomenten hè, in je leven. Dat,
absoluut, absoluut. Seksoloog en filosoof. En dan hier aangebeld en hallo, hier ben ik. En hoe lang werk je nu al?
7 jaar ondertussen. Ik ben hier blijven hangen en ik ga hier nog wel even zitten, denk ik.
De koffie moet hier wel heel goed zijn. Maar het klopt effectief wat u zegt, dat hetgeen wat u gestudeerd heeft en dan de link met de problematiek die hier... Maar ik kan me inbeelden dat dat ook af en toe keihard moet zijn.
Ja, het is soms wel even slikken. Ik heb het in het begin al gezegd, hè, existentiële vragen waar mensen mee worstelen, ook vaak veel verdriet en... Dat gevoel van, ja, er is hier geen goede keuze. Hè? Mensen gaan altijd een rouwproces in, of ze nu kiezen voor behoud, of ze kiezen voor afbreking. En ja, soms... we hebben gelukkig hele goede collega's waar we kunnen uitwisselen en even kunnen stilvallen. En,
Jullie helpen elkaar ook. Jullie praten ook onderling over de... Hoe moet ik dat dan zeggen? Jullie praten... Hoe gaat het dan in? Over de cases, over de patiënten, over de... Hoe benader je dat professioneel?
Hoe dat ik ze zou benoemen? Of? Ja. Nee, niks van dat. Ja. Gewoon de vrouwen en de koppels die wij hier zien. De mensen eigenlijk, hè, want wij ontmoeten ze vooral als mens. Ja. We zien ze ook niet zo vaak, we zien ze niet in een medische context. Dus om dan cliënten of patiënten, dat is...
Maar dat is wel het belangrijke element.
En het is misschien ook wel mooi om te zien hoe dat we in de laatste jaren daar ook wel net op ingezet hebben, of zo als team, om elkaar wat meer te ondersteunen. En hoe gaat het daarmee om, ook met die vragen van leven of niet leven, van al die moeilijke keuzes, omdat dat u net ook als mens raakt. En ik denk dat je die job ook niet kunt doen als het u niet raakt.
Als je kiest voor een zorgfunctie, dan kies je ook voor de consequenties die dat heeft. En dat is soms emotioneel hard, of je moet soms harde beslissingen nemen ook. Kijk naar jou, Jan. Dat zijn zeker zaken die veel voorkomen. Silke, je vermeldde daarnet de vrouwen of de koppels die bij ons komen. Het was ook een van de zaken die ons benieuwde. In welke mate zien jullie individuen ten opzichte van de volledige groep betrokken, hoe ik dat dan ook moet omschrijven. Kan je daar iets meer over zeggen?
Dat is heel verscheiden. Hè. Dat hangt ook van onze doelgroep een beetje af. Ik denk als het gaat rond prenatale diagnose, dan zien we bijna altijd het koppel. En die komen dan bijna altijd met 2. En dat hangt ook af van de context. Dat zijn hele gewenste zwangerschappen. Mensen zijn daar samen heel hard in betrokken. Rond de ongeplande zwangerschappen zien we ook wel heel vaak de koppels hier, omdat we merken dat dat ook wel vaak een reden is om hier aan te komen kloppen, als je daar met de partner niet uitgeraakt of met de ex-partner niet uitgeraakt. En dan zien we soms de mensen afzonderlijk en dan tezamen, of zien we ze meteen samen, een beetje afhankelijk van hun vraag. En we hebben ook een luikje tienerzwangerschap, en dan zien we ook vaak heel de context mee. De mama's die mee, van een tienermeisje die meekomen, of de tienervader en zijn ouders. Wij proberen ons zo flexibel mogelijk op te stellen daarin, omdat we vinden dat zwangerschap raakt niet alleen aan de vrouw zelf, maar aan heel de context. Dus wij proberen die zo goed mogelijk mee te pakken, omdat we ook weten dat die context ook nodig is om steun te geven achteraf.
Wat bedoel je juist met die context? Dat je het extra goed uitlegt? Zo, proberen zo breed mogelijk beeld te schetsen? Of hoe moet ik dat juist begrijpen?
Stel nu bijvoorbeeld een tienermeisje dat twijfelt van wil ik verder gaan met de zwangerschap of niet. Als zij kiest om met die zwangerschap verder te gaan, dan weten we dat zij de steun van haar ouders, van zijn ouders, van de papa, dat ze die allemaal heel hard gaat nodig hebben. Dus hoe dichter dat die betrokken zijn van in het begin en hoe meer dat je kunt spreken over hoe gaan jullie dat samen doen, hoe groter dat de kans op slagen wordt, hoe beter voorbereid dat ze zijn. Hè. Maar net zo goed als er wordt gekozen voor een afbreking, als er een steunend netwerk aanwezig is, dat dat meisje mee kan opvangen, ja, dat is dan ook gewonnen. Hè.
Ja, duidelijk. Ja.
Op die manier. Sorry, we weten ook dat vrouwen hun context ook heel hard meenemen, hè, in een beslissing. Ook al zitten de vrouwen hier alleen en beslissen zij alleen, wat dat ook natuurlijk heel vaak gebeurt, dan zien we toch dat zij beslissen als partner van, of als ex-partner van, of als dochter van, of als zus van. Zo'n keuze in het luchtledige of in puur individuele, dat kan eigenlijk niet. We weten dat zij kiezen in dat netwerk van mensen waarin dat zij staan, net zo goed het ongeboren kind of hoe dat zij het ook noemen. Dat is ook altijd een stuk dat meespeelt in de afweging en dat zij ook wel echt meepakken.
Okay. En hoe kunnen jullie iemand helpen bij het nemen van die beslissing? Hoe doen jullie dat?
Dat is een moeilijke vraag. Ja, er is geen standaard traject of zo, hè, maar onze naam is Phara en dat verwijst naar de vuurtoren hè, die daar ooit op het Griekse eiland Faro stond. Omdat we dat een mooi beeld vinden. Hè. In eerste instantie willen we een lichtpunt zijn voor vrouwen in een moeilijke situatie. Dat ze ergens kunnen toekomen en stilvallen en de ruimte krijgen om daarover na te denken. En dan, zoals de vuurtoren, willen we eigenlijk de verschillende wegen mee belichten of mee in kaart brengen, zodat ze terug wat openheid vinden en dat zij ook effectief kunnen afwegen van oké, dat zijn mijn wegen, maar wat is dan het best voor mij? Wat past bij mij in mijn situatie op dit moment in mijn leven? En dan proberen we, nadat alle opties duidelijk zijn, toch ook wel wat te gaan verdiepen, zo net die vragen te stellen van hoe zou het nu voor u zijn om die keuze te maken, om daar echt in te gaan staan en te voelen van wat doet dat dan? En zie ik hier problemen op de weg en kan ik die oplossen of blijven die toch te belangrijk en zullen die een rol gaan spelen in mijn beslissing? Op die manier. En ook vanuit betrokkenheid. Hè, want vaak is dat ook het stukje dat ontbreekt. Vrouwen die het gevoel hebben van wij moeten eigenlijk alleen kiezen, hè, want de wet zegt dat wij alleen de beslissing moeten maken, mogen maken. En dat is natuurlijk belangrijk. Hè. Ik denk, je kunt daar heel lang over nadenken, maar het is ook logisch dat die beslissing bij die vrouw ligt. Maar dat maakt ook wel dat ze zich soms alleen voelen en heel hard de verantwoordelijkheid voelen van ik moet die keuze nu maken. Hè. En daarin willen wij hen gewoon wel heel nabij zijn en het gevoel hebben van we doen dat samen. Zij moeten de beslissing maken, maar wij willen wel dat die weg mee begeleiden of dat proces mee begeleiden, zodat ze wel het gevoel hebben, we hebben er niet alleen voor moeten staan.
Ja, het is mij opgevallen toen ik jullie website ook aan het bekijken was en ik raad de luisteraars ook aan die geïnteresseerd zijn in het onderwerp of er mee te maken hebben om zeker eens te gaan kijken. Er zijn enorm veel zaken waar je eigenlijk rekening mee moet houden. Dan heb ik het niet over wettelijke zaken of zo, maar echt voor jezelf. Dat je jezelf de juiste vragen stelt, zodanig dat ook het verwerkingsproces, of het nu positief of negatief, of dat je nu stopt of niet, maar wat er allemaal bij komt kijken, ik was echt onder de indruk van de hoeveelheid content die jullie al hebben op jullie website. Dus ik denk dat het ook voor de mensen die jullie helpen... voor mij was dat vrij snel... Ik had de indruk, op zijn minst... één gesprek, volgens mij, is niet voldoende.
Wil jij daar iets op aanvullen, ja?
Dat was net die vraag die ik u ook wou stellen. Zo'n zware beslissing die je meer of minder alleen op het einde moet nemen. Hoe frequent komen die mensen? Hoe lang duurt dat meestal? Dus waarschijnlijk varieert dat natuurlijk, mm-hmm. maar is dat iets waar u de mensen meerdere keren voor ziet? Of?
Ja, wel, dat is heel variabel eigenlijk. Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te zijn. Dus mensen kunnen ons bellen, mailen, chatten. En vaak merken we dat het grootste deel van de mensen die ons vinden, die hebben maar één contact genoeg. Dat kan zijn één mailtje, één luistertelefoon. Soms is het dan een telefoon van een uur, maar dan horen we die niet meer terug. En dan hoop ik dat ze hun weg gevonden hebben. Maar soms is het ook maar één gesprek. Soms zijn dat inderdaad 5 gesprekken, 6 gesprekken. Zien we mensen op voorhand, komen ze in een natraject ook weer terug. Maar kan daar geen standaard op plakken.
Okay. Zijn er mensen waarvan dat jullie zeggen... die gaan we eventueel toch nog eens een belletje geven, als we niks meer horen van hun?
Ja, soms doe ik dat wel. Dat hangt ook een beetje af van het contact dat je gehad hebt, natuurlijk. Hè. En soms vraag ik ook wel op voorhand van, hou mij op de hoogte of mag ik nog eens bellen? Soms ga ik het ook zelf doen. Ja, het is echt ook een aanvoelen van, hoe is dat contact geweest en kan dat hier?
Ja,
hè?
Ja.
Omdat het soms, ja, soms zijn het ook, het zijn zo privébeslissingen soms ook, dat je ook moet kunnen loslaten. Hè. Dat je soms ook moet kunnen verdragen als hulpverlener, dat je het niet weet of dat je... Ja. Ja. Ja.
Je zei daar straks, ja, we zijn onafhankelijk van een ziekenhuis of van de abortuscentra. Maar ik vermoed, ja, de adressen, daar ben ik even aan het twijfelen, maar jullie kunnen wel doorverwijzen.
Ja,
of,
tuurlijk.
Kunnen jullie wel helpen.
Ja.
Zijn er contacten dan? Er zijn dan contacten met die centra waar dat jullie informatie mee uitwisselen, vermoed ik? Of, ja.
Ja, we hebben contacten met de abortuscentra. Wij ontmoeten ook regelmatig op bijvoorbeeld, als er nu zo rond de wet van alles te doen is en we gaan naar het parlement om te luisteren, dan komen we daar ook tegen. En in de evaluatiecommissie rond de abortuswet komen we ook tegen. Dus die contacten zijn zeker wel...
Oké,
we bellen ook, hè, als we vragen hebben of als er rond cliënten... Ja.
Ik had nog een vraag over specifiek. Je vermeldde daar straks, het is het recht van de vrouw om te doen met haar lichaam. En nu ga ik opletten hoe ik het verwoord, wat ze wil. Ik weet niet of ik dat juist verwoord. Kan je daar iets over zeggen? Dus wat zijn de rechten van de vrouw bij een zwangerschap op dat moment?
Ja, zij heeft het recht om te beslissen of dat zij een zwangerschap verder zet of niet. En zij,
Ja. Ja, dat komt eigenlijk... De reden waarom ik de vraag stel is omdat we, als we deze podcast voorbereiden, dan hebben we ook af en toe wel eens, dan wisselen we al eens een vraag uit. Hè. En de vraag die ik heb uitgestuurd was, hoe zit het met ongepland vaderschap?
Ja. Dat is een moeilijke, hè?
Ja, maar kan je dat wat toelichten? Dus stel, je zit in een koppel, de vrouw zegt, ik wens de zwangerschap af te breken, en de partner zegt, ja, ik zou dat liever niet hebben.
Mm-hmm.
Dan kan je daar eigenlijk niet veel aan doen. Ja.
Nee, dat is helaas de realiteit. En dat zijn de moeilijke beslissingen dan. Hè? Of mm-hmm. En vaak krijgen we die vragen in de context van een relatie die verbroken is. Hè? En vaak ook in de omgekeerde zin. En we hebben het al wel voor gehad, hoor, dat de partner de vragende partij is om de zwangerschap verder te zetten. Mm-hmm. En als het koppel nog bestaat, dan kun je daarover spreken. Hè? Dan gaan wij zoeken naar, wat heb je dan van elkaar nodig om in de keuze van je partner te kunnen meegaan? En is daar marge? En dan hopen tot een compromis te komen. Ja. Het is natuurlijk veel moeilijker als de relatie verbroken is en een van de twee zegt van ja, ik wil dit niet. Of ik wil dit wel. Hè. We krijgen heel vaak telefoons van mannen die zeggen, ja, mijn ex-partner is zwanger, zij wil daarmee voort, maar wat moet ik nu?
Ja.
Wat mag ik, maar wat moet ik? Ik wil dit niet. Kan zij dan zeggen dat ik dat vaderschap moet opnemen? Maar omgekeerd, ik wil daar een rol in opnemen, maar zij houdt me af. Ja, en dat zijn heel moeilijke situaties, vind ik, om mannen in te ondersteunen, omdat ze daar vaak toch ook een stukje machteloos in staan en dat het dan... Ja.
Ik heb gezien op de website zijn er een aantal cases beschreven van welke rechten heb je als vader. Of wat gebeurt er als de moeder bijvoorbeeld, laten we zeggen, een DNA-test laat doen op het kind om te bewijzen, hij is de papa. Ik wil niet te veel in de technische details gaan, want dat gaat ons wat afleiden. Maar het is... voor mij was het echt van, oh ja, dit is toch wel een heel complexe situatie, omdat je altijd met die context zit, de vrouw, de partner, de man, en dat dat eigenlijk ook weer aantoont dat de hele discussie rond abortus niet zomaar is van ja of nee, dat er veel meer bij komt kijken. Misschien praktisch, het is een heel botte vraag, maar is het makkelijk om in België een abortus te ondergaan?
Ja, dat hangt ervan af wat je bedoelt met makkelijk. Hè? Het is makkelijk in die zin dat we abortuscentra hebben die vrij toegankelijk zijn, die geen hele lange wachtlijsten hebben. Mm-hmm. Een abortus is ook heel betaalbaar in België. Dus in dat opzicht is het makkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen niet toch drempels kunnen ervaren. Hè? Het vinden van de abortuscentra, als je geen hulpverlener hebt die je doorverwijst, of de 6 dagen bedenktijd die dat wettelijk verplicht zijn, die wordt door sommige vrouwen toch ook als een drempel ervaren. Het er geraken. Mm-hmm. Ja. En ook, dat zijn dan de praktische drempels. Hè? Maar psychologisch is het natuurlijk ook een drempel om daar hulp rond te zoeken. En,
mm-hmm. Voor alle duidelijkheid, abortuscentra zijn erkend in België. De ingreep die gebeurt, wordt die terugbetaald?
Ja, daar is een derde betalersysteem. En dus vrouwen betalen enkel het remgeld en de rest wordt geregeld tussen de abortuscentra en het RISIF. Mm-hmm. Gesteld dat de vrouw in orde is met haar mutualiteit.
Mm-hmm. Daar zit al een interessante vraag in ook. In welke mate is het mogelijk om anoniem een abortus te ondergaan?
Een abortus is anoniem, hè? Dus je moet wel een kleefbriefje van je mutualiteit meebrengen, zodat zij alles kunnen regelen, maar er wordt geen brief gestuurd naar de huisarts, er komen geen papieren van toe bij u thuis, dat is allemaal anoniem.
Oké, okay, dat gebeurt volledig incognito, maar dan, er wordt wel een check gedaan om te zien of je daar in orde bent met de mutualiteit.
Ja.
Dat is eigenlijk een vraag die ik mij iets vroeger of in het interview gesteld heb. Je bent op heel veel manieren beschikbaar. En zijn daar ook anonieme mogelijkheden om met u in contact te treden?
Ja, de mensen die bellen, die zeggen niet altijd hun naam of we weten daar niet altijd van. We hebben soms wel een telefoonnummer natuurlijk, maar daar gaan we nooit zelf naar terugbellen. Maar de chat is bijvoorbeeld anoniem. En de mails, ja, we hebben niet altijd zicht op of mensen met een echt e-mailadres sturen, maar op die manier dus ook, ja.
Oké, okay. Dus je kan eigenlijk zeer laagdrempelig en vrij incognito informatie inwinnen bij jullie om dan een keuze te maken.
Ja, klopt.
De impact van een abortus zelf, jullie spreken er ook over op de website, de emotionele impact van een abortus, ik weet dat dat een heel moeilijke vraag is, maar hoe zou je die kunnen omschrijven? Wat zijn de risico's die je daar hebt?
Mm-hmm. Goh, de impact van een abortus, dat is inderdaad, die bestaat niet. Hè. Dat is heel individueel verschillend van vrouw tot vrouw en ook van de context waarin dat zij beslist. Hè. We weten dat veel vrouwen ambivalente gevoelens hebben rond een abortus. Dat zij zowel opgelucht kunnen zijn als blij kunnen zijn als het gevoel hebben van ik heb hier de juiste keuze gemaakt, maar toch ook schuld kunnen ervaren of schaamte of misschien ook wel verdriet. En dat hoeft helemaal niet problematisch te zijn. Dus dat is iets dat we altijd wel proberen mee te geven. Van, weet dat als je achteraf misschien soms toch nog wat lastige gevoelens hebt, dat helemaal geen probleem hoeft te zijn. En vaak zijn vrouwen dan opgelucht. Hè? Want er is toch nog altijd zo het idee van, ik heb daarvoor gekozen, dus ik mag het er niet moeilijk mee hebben. Of als ik met lastige gevoelens zit, dan heb ik misschien iets verkeerd gedaan of de verkeerde keuze gemaakt. En dat klopt eigenlijk niet. Hè? We zeggen vaak, je hebt over heel veel dingen in je leven moeilijke gevoelens of lastige gevoelens, zonder dat je dat daarom in vraag stelt of dat een probleem is. Bij een abortus is dat niet anders. Dus dat is wat wij voor het grootste deel van de vrouwen ook proberen doen, die boodschap te verspreiden. Maar er is natuurlijk een kleine groep van vrouwen die het wel moeilijk heeft met een abortus, die daar blijft mee worstelen, die daar verdriet rond heeft en die eigenlijk in een soort van verborgen rouw terechtkomt. Hè. Vaak weet de omgeving niet dat ze een abortus hebben laten uitvoeren, ze worstelen daar heel alleen mee. En voor die groep bieden wij dan toch wat intensievere begeleiding aan of zorgen we voor lotgenotencontact.
Ja, ja. Ja, ik heb gezien dat jullie daar ook een speciale Facebookgroep voor hebben opgericht.
Ja, klopt.
En wat mij opviel was dat er een aantal randvoorwaarden waren om te kunnen toetreden tot die Facebookgroep. Je mag pas lid worden, geloof ik, na het ondergaan van de abortus. En er zijn nog een aantal andere. Kijk, waarom hebben jullie dat wat moeilijker gemaakt om tot die groep toe te treden?
Om de groep veilig te houden, of om het gevoel te hebben dat die groep veilig is. Hè. Dus er zitten inderdaad alleen maar vrouwen die een abortus ondergaan hebben en dan ook eentje omwille van psychosociale redenen. Hè. Dus daar zitten ook geen vrouwen die een abortus hebben laten uitvoeren om medische redenen. Zodat de erkenbaarheid in de groep of de erkenning groot kan zijn. En we vragen altijd om een online formulier in te vullen. En dan neemt mijn collega Kathleen, die verantwoordelijk is voor die groep, ook contact op met de mensen om eens te horen van... Wie ben je? Wat is jouw verhaal? Wat verwacht je van de groep? Wat hoop je daar te vinden? Zodat er geen neppe mensen, is misschien een groot woord of zo, maar dat die daar niet op komen te zitten. En zodat ook mensen die misschien toch wat meer ondersteuning nodig hebben of die te emotioneel zijn, dat die ook wat andere ondersteuning krijgen dan in die groep. Omdat hij dat ook niet kan opvangen. Hè? Maar dus het is eigenlijk vooral dat puur uit zorg voor de vrouwen die daar zitten en om te zorgen dat die groep zinvol blijft, dat we daar een filter hebben. Ja.
Veilige omgeving. Ja. Ja, er staan een paar getuigenissen of quotes op de website, dat het echt wel heel nuttig kan zijn voor mensen die problemen postnataal hebben, om dan eens met gelijkgezinden, ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar mensen die dezelfde ervaring hebben meegemaakt, om daar eens mee te kunnen praten natuurlijk.
Ja, want het is natuurlijk zo, ik zei daar straks, 1 op 5 vrouwen heeft wel eens een abortus laten ondergaan in haar leven. Als je gaat vragen aan 5 vrouwen in je omgeving, heb je een abortus laten uitvoeren, dan zal je niet zo snel die vrouwen vinden. Hè? Dus het is niet zomaar iets dat je op de koffie bij je vriendin gaat bespreken en... Het is ook een hele drempel voor die vrouwen om dat te doen. Het feit weten van die snapt het op zijn minst of die heeft tenminste hetzelfde meegemaakt, dat verlaagt dan wel de drempel. Wat niet wil zeggen dat het niet een hele grote drempel is om die stap te zetten. Ja. Want we hebben ook lotgenotencontact in groepjes, in hele kleine groepen, ook een beetje met dezelfde context of voorwaarden als de Facebookgroep. En dan merken we de vrouwen die daar naartoe gaan dat heel erg fijn vinden en daar ook veel uithalen. Maar dat het toch elke keer, als die eerste afspraak gaat doorgaan, toch nog wel wat telefoontjes vraagt van, ziet het nog zitten en gaat het nog lukken? En dat er toch ook vrouwen zijn die dan toch last minute nog afraken omdat ze het net toch zo moeilijk vinden.
Het lijkt me, in een ideale situatie kan die vrouw samen met haar omgeving eigenlijk een beslissing nemen. Dat is, als u zegt, sommige vrouwen hebben dan achteraf bijvoorbeeld die verborgen rouw. Is dat dan waar de situatie frequent iets moeilijker is, dat de vrouw of het koppel misschien een beslissing neemt tegen de overtuigingen in de omgeving, bijvoorbeeld als er minder ondersteuning te verwachten is, of als er kunnen zelfs een strijd binnen een familie bijvoorbeeld, als je daar bepaalde godsdiensten of wereldbeschouwingen die pro of contra staan. En als dat dan botst, zijn dat de risicogroepen? Is daar steun voor voorzien voor zulke situaties?
Goh, dat vind ik een moeilijke vraag. Omdat dan natuurlijk ook die mensen waarin dat het religieuze aspect heel hard speelt of het taboe heel hard speelt, dat zijn dan natuurlijk ook vaak de mensen die niet zo gemakkelijk de weg naar ons vinden. Hè. Dus dat is heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Wat we wel merken bij de mensen die het er achteraf heel moeilijk mee hebben, is dat de abortus vaak ook al komt in een moeilijke context. In een context waarin vrouwen druk ervaren om te kiezen, of dat zij het gevoel hebben gehad, ik had het anders willen doen, maar ik had inderdaad niet de steun of ik had niet de mogelijkheid. Tegen uw gevoel ingaan is eigenlijk een risicofactor.
Nu, jullie helpen ook mensen om de keuze te maken om de zwangerschap verder te zetten. Hè? Want dat is ook de keuze is zowel stopzetten of verder gaan. Wat vertellen jullie eigenlijk de mensen die de beslissing uiteindelijk hebben genomen om verder te zetten? Jullie sturen nooit, hè? Dat is heel duidelijk, dat moet heel duidelijk zijn. Maar wat vertellen jullie dan aan de mensen die eventueel zou kunnen helpen om te zeggen, het is misschien interessant om interessant, wat een woord. Het is een goede keuze om de zwangerschap verder te zetten.
Ja. Goh, dat zit nog een stukje in de beslissing natuurlijk. We proberen daar hen mee af te wegen. En als zij drempels ervaren om te kunnen kiezen voor behoud, dan gaan we wel met hen zoeken van hoe zouden we die drempels kleiner kunnen maken. Je zegt, financieel, welke organisaties zijn er dan? Wie is er dan in hun omgeving? We gaan dan ook doorverwijzen naar organisaties waarvan wij weten dat die kunnen helpen. Dus dat zit een stukje nog in het beslissingsproces. Maar soms zien we natuurlijk ook mensen die gekozen hebben voor behoud en die toch ook nood hebben aan een soort van verwerkingsproces. Net zoals de mensen die kiezen voor een abortus soms nood hebben aan verwerking, is dat net zo goed mogelijk bij de keuze voor behoud. Want we vergeten denk ik soms dat die mensen ook in een rouwproces terechtkomen. En zij krijgen dan wel een kind, en dus dan is dat iets rouw, niet iets wat je daarmee associeert.
Ja, klopt.
Maar zij moeten ook afscheid nemen vaak van een soort ideaalsituatie. En de meeste mensen krijgen ook graag een kind binnen een context van een liefdevolle relatie, waarin ze het gevoel hebben, ik kan die alles geven wat ik zou willen geven. En daarvan afscheid nemen kan al moeilijk zijn. Maar ook, ja, als je dan getwijfeld hebt en je neemt dan de keuze van ik ga hier nu mee door, al die twijfels en die angsten die er op voorhand waren, ja, die zijn niet plots weg.
Nee, nee.
Die blijven daar. En dan spreken wij vaak van, ja, het zijn mensen die op een broze wolk zitten, hè, in plaats van de roze wolk. En dan proberen we daarin te begeleiden en die angsten wat te verkleinen of mee te gaan zoeken van wat heb je nu nodig, hè, om je voor te bereiden op dat ouderschap dat misschien in een hele andere context kwam dan dat je had gehoopt.
Ja, ja. Ja, ik denk dat men soms, vergeten niet, maar als men spreekt over de context van een ongewenste zwangerschap, nu spreek ik even voor mezelf, dan heb je eerst zo het scenario van een ongeluk. Anticonceptie heeft niet goed gewerkt. In seksuele agressie, zulke zaken. Maar effectief, ja, ik moet mijn levenssituatie volledig omgooien. Hè. Ik zit in een carrière, plotseling zwanger, dat past niet. Dat zijn ook, denk ik, dat is ook heel dikwijls, denk ik, de reden om een zwangerschap te onderbreken. En dat komt ook nooit aan, er wordt weinig over gesproken. En zeker als je die beslissing neemt, dan denk ik dat als vrouw ook moeilijk is om daar even vooruit te komen. Dat lijkt mij enorm moeilijk. Terwijl ik dat perfect kan begrijpen dat je die keuze, ik spreek voor mezelf, dat ik dat perfect kan begrijpen dat je die keuze maakt. En dan kom ik zo wat terug op die context, maar ik ga er heel voorzichtig, ik vind dat we er heel voorzichtig moeten zijn. Je zei van, de religieuze context en dergelijke, waarbij dat mensen dan gedwongen worden om in die situatie te blijven, omdat ze moreel-ethisch het niet aankunnen om dan die beslissing te nemen. Dat moet toch een heel moeilijk domein zijn voor jullie om daar een evenwicht in te vinden, om dan de mensen de juiste raad te geven.
Ja, maar we gaan je mensen geen raad geven. Hè? Ik denk ook de mensen die dat hier... Ja, want soms zien we ze natuurlijk. Hè? Degene die dat omwille van religieuze redenen moeilijk hebben met de keuze die ze gemaakt hebben. Want die kiezen ook voor abortus. Hè? Ja, en dan gaan we daarin ook wel zoeken met hen. Van ja, wat maakt dat je het daar nu zo moeilijk mee hebt? En waar heb je dan schrik voor? En eigenlijk zijn dat dezelfde vragen interventies als bij mensen die dat omwille van persoonlijke redenen doen. Maar dan is het ook zoeken van wat heb je nu nodig om hiermee verder te geraken.
Ja, het beslissingspad. Je neemt eigenlijk dezelfde... Iedereen gaat doorheen hetzelfde stappenproces eigenlijk. Dat is wat je ongeveer zegt.
Ja.
We hebben het daar straks al gehad over de barrière die er is voor mensen om bij jullie aan te kloppen. Hebben jullie soms het gevoel dat de mensen de weg nog niet genoeg kennen naar jullie als organisatie?
Ja, dat is moeilijk. Hè? We hebben nu de afgelopen jaren ingezet op onze website, omdat dat tegenwoordig de manier is om gevonden te worden. En we merken dat dat heeft geholpen, dat onze hulpvragen enorm gestegen zijn sinds dat we dat hebben gedaan. Maar natuurlijk, ja, we hebben geen zicht op de mensen die ons niet vinden. Hè?
Nee,
dus ik hoop dat iedereen ons vindt. En we hebben daar heel erg op ingezet en dat heeft gewerkt.
Ja.
Maar de groep die ons niet bereikt, ja, dat is natuurlijk moeilijk om iets over te zeggen.
Ja, jullie staan in ieder geval hoog gerankt in de search engines, als je zoekt op ongewenste zwangerschap. Dus dat hebben jullie alvast supergoed gedaan, denk ik. Indrukwekkende website ook. Ik heb het al een paar keer vermeld, maar belangrijk. Als je antwoorden vindt op de meeste van je vragen, dan waarom moeten we dan nog een podcast doen? Hè? Maar dat vonden we toch ook belangrijk dat we jou, met jou eens konden praten over de hele problematiek. We hebben het helemaal in het begin ook al even aangehaald over de discussie die dan in de maatschappij woedt over pro of contra. We hebben het er ook al over gehad. Ik hoop alleen dat het... datgene wat we nu doen, dit gesprekje, dat toch een beetje bijdraagt tot het bredere bekijken van de problematiek. Want dat lijkt wel alsof het voor- en natraject van de beslissing, wat die dan ook mogen zijn, dat een banaliteit is. Maar dat is het toch verre van. Hè?
Dat is het verre van. En ik denk dat het risico is, hè, van een gepolariseerd debat, dat als je zegt van misschien is het voor sommige vrouwen wel een moeilijke keuze en misschien hebben zij wel ondersteuning nodig en misschien moeten we dat met voldoende zorg omkaderen, dat het dan al lijkt alsof dat je de keuze tot abortus zelf in vraag stelt, wat natuurlijk helemaal niet het geval is. Nee, hè? Nee.
Ik denk één ding wat onze luisteraars graag willen weten is, wie staat achter VARA?
Wij zijn een gesubsidieerde VZW vanuit het departement Welzijn, maar wij zijn oorspronkelijk opgericht vanuit het Christelijk Middenveld, toen dat in de jaren 90 de abortuswet heel hard ter discussie stond, hè, of toch voor polarisatie zorgde, omdat het Christelijk Middenveld toen een organisatie wou die vanuit, die wegbleef uit die polarisatie en die een ruimte wou bieden aan de vrouwen die in die moeilijke situatie zaten om, ja, om daar een beslissing te kunnen maken en zich daar ondersteund te voelen. En dat doen wij dus nu, bijna 30 jaar later en nog steeds.
Ik heb nog een vraagje over het tijdsaspect bij een abortus. Hoeveel tijd hebben mensen om te mogen beslissen om een abortus te ondergaan?
In België is het zo dat je tot 12 weken na de bevruchting de tijd krijgt om voor abortus te kiezen, wat neerkomt op 14 weken zwangerschap. En je hebt ook een verplichte bedenktijd van 6 dagen. Dus dat wil zeggen, tussen de eerste contact met het abortuscentrum en de ingreep moet de 6 dagen bedenktijd zitten. Maar recent is de wet zo gewijzigd dat als je door die bedenktijd in de problemen komt met die 14 weken, dat die bedenktijd dan daarbij mag worden geteld.
Oké. En zijn dat nu net die parameters die ter discussie staan bij de hele heisa in het parlement over abortus?
Ja, inderdaad. Het nieuwe wetsvoorstel dat op tafel ligt wil de termijn van 12 weken optrekken naar 18 weken. Dus dat is 18 weken na de bevruchting of 20 weken zwangerschap. Maar daarbuiten willen zij ook de verplichte bedenktijd van 6 dagen inkorten naar 2 dagen.
En hoe staan jullie daar tegenover als VARA?
Ja, dat is een moeilijke afweging, vind ik, omdat ik me kan voorstellen dat die 6 dagen verplichte bedenktijd voor veel vrouwen een belasting kunnen zijn. Dat als zij echt al beslist hebben, dat dan tijd is die dat zij niet nodig hebben. Maar wij ervaren wel dat net voor die vrouwen die kwetsbaar zijn, omwille van psychologische of praktische factoren, dat dan net die 6 dagen wel heel erg kostbaar zijn of wel de tijd geven om die afweging te maken. En dan denk ik, ja, dan neem ik liever, dan is het misschien, ja, fijner is niet het goede woord, maar dan maak ik persoonlijk misschien liever de afweging van laten we die 6 dagen dan behouden, wetende dat die voor sommige vrouwen moeilijk kunnen zijn, als die voor anderen van onschatbare waarde kunnen zijn achteraf.
Ja, om dat misschien een beetje te vergelijken, je hebt in het buitenland situaties waarvoor routine-ingrepen, medische routine-ingrepen tot 2 weken bedenktijd gevraagd is om werkelijk een geïnformeerde toestemming toe te laten. Dat is natuurlijk een andere situatie, maar gewoon een voorbeeld hoe lang die termijn voor andere dingen soms genomen wordt in de geneeskunde.
Ja.
Dat is inderdaad een andere situatie, maar het geeft wel aan dat je bijvoorbeeld voor een esthetische ingreep 2 weken bedenktijd moet vragen en dan zouden wij voor een abortus 2 dagen vragen. Dat is inderdaad een andere situatie, ja.
Yes. Maar dit was een buitenlands voorbeeld. Het is van land tot land verschillend natuurlijk. Maar het geeft gewoon aan, het is een moeilijke beslissing en beslissingen hebben soms tijd nodig.
Ja.
Mijn laatste vraag eigenlijk is, wat zou jij als raad meegeven aan mensen die geconfronteerd worden met een ongeplande zwangerschap? In de moeilijkheid, want mijn vraag is kort en krachtig. Wat zou je meegeven als
kort en krachtig. Ja. In eerste instantie denk ik, val even stil. Mm-hmm. Hè? Er is tijdsdruk, dat ervaren vrouwen heel hard, maar er is ook best wel wat tijd. Dus neem die tijd ook, praat met mensen, zoek alle informatie die dat je nodig hebt om je beslissing te maken. En als je er niet uitkomt, bel naar VARA.
Zo Silke, dat lijkt mij een fijn einde voor de podcast. Hartelijk bedankt alvast om ons te woord te staan.
En jullie bedankt om zo te komen luisteren naar ons.
Ja, hartelijk bedankt en nog een fijne dag.
Oké, en ik voeg het nog even toe voor de mensen die geïnteresseerd zijn, www.fara.be. Daar vinden jullie alle informatie en ook een heel aantal dingen die we hier hebben besproken, maar nog veel meer. En aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.